Heb je het gehoord? Er komt vrede. In 1959 gaf de toenmalige Sovjet-Unie een beeldcadeau aan de Verenigde Naties. Hij mag nu instarten. Ik zal ze nu en dan eens eventjes knikken. Een hoop plaatjes. Het was een beeld van de Russische beeldhouwer Yevgeny Vuketich en verbeeld op treffende wijze hoe een zwaard tot een ploegschaar wordt omgesmeed. Een beeld vol kracht en wilskracht. Overtuigend gesmeed door de beeldhouwer. Een gift met daarin verpakt een wens om te komen tot een vreedzamere wereld. Een vrijheidsbeeld 2.0. Mag die andere twee ook wel laten zien. Een gift met als basis de woorden van Micha en Jesaja, waarbij gesproken wordt over het omsmelten van zwaarden in ploegscharen. Zwaarden als instrumenten van de dood en ploegscharen als instrumenten van het leven. Als we nader kijken naar de geschiedenis, zien we dat het de beginjaren van Khrushchev waren. De man die de destalinisatie van de Sovjet-Unie inzette en toenadering tot het Westen zocht. Het was een gebaar van vrede. Maar het was nauwelijks voorbij of het vijanddenken sloeg alweer toe. En als we kijken naar de jaren die volgden op het jaar 1959, de jaren van de keiharde Koude Oorlog, lijkt het haast onmogelijk om je te onttrekken aan allerlei cynische gedachten met betrekking tot deze gift. De Cuba-crisis is nog geen 3 jaar na deze gift een feit. En dan? Dan lijkt het meer op de tekst uit Joël 4, vers 9 en 10. Roep de volken op, bereid je voor op de strijd, laat je helden aantreden. Laat al je strijders nu ten strijde trekken. Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden en je snoeimessen tot speren. En laat de zwakken zich een held tonen. Ik moest ook denken aan het symbool van de hamer en de sikkel. Wat lijkt dat sterk op dat beeld van die man die met die grote hamer zijn zwaard omsmeed tot een ploegijzer. Wat kunnen beelden dan indringend zijn? Wat kunnen ze je veel vertellen? Want dat was een symbool dat ook voor veel mensen begon met hoop, maar werd tot een symbool van onderdrukking. Maar toch, die zwaarden en die ploegscharen. Het was ook een beeld dat aansprak in die tijd. Ploegijzers, sikkels en kromzwaarden leken namelijk sterk op elkaar. Hetzelfde ding, qua uiterlijk bijna, dat je zowel voor vredelievende als voor oorlogszuchtige zaken kon inzetten. Als ik laat zien hoe die op elkaar leken in de volgende plaatjes. Dit is een sikkel, geslepen aan de binnenkant. En dit is een kromzwaard, het volgende, waarbij het aan beide kanten geslepen is. Een ploegijzer en een zwaard leken in de context van vroeger erg op elkaar. Zoals je woorden kunt inzetten als vredesinstrument, maar ook als een tweesnijdend zwaard. Zijn profeten naïvelingen, vroeg ik me af. Zijn het mensen die dingen zien die wij niet zien, omdat ze zo goed gelovig zijn? Of zijn ze visionair, zoals Martin Luther King? Volgende. De man die een droom had, die werkelijkheid werd. Maar ook een droom die wat kostte. Dat omsmeden van die zwaarden kost energie. Volgende, graag. Visionair, Martin Luther King. Een quote: I still have a dream today that one day war will come to an end, that men will beat their swords into plowshares, and that their spears into pruning hooks, that nations will no longer rise up against nations, neither will they study war no more. Study war no more, study war no more, we kennen het. Martin Luther King, die deze tekst ook gebruikt in een toespraak waarin hij aangeeft dat hij droomt van hetzelfde waar Micha van droomde. Is het genoeg om het cynisme te overwinnen? Volgende graag. Ja. Ik was op een tentoonstelling deze zomer in Kassel, de Documenta, Documenta 14. En een van de thema's daar was ook de onrust en de oorlog in de wereld. En in een van de opstellingen daar stond dit hele simpele briefje. En een briefje wat iets heel ergs vertelt. Artikel 33. Een slaaf die zijn meester, of de vrouw van zijn meester, of zijn meesteres, of van kinderen, zo geslagen heeft dat er bloed uitvloeit, of in het gezicht geslagen heeft, zal gestraft worden met de dood. Dan word je bijna cynisch, zoals Benjamin Franklin het wordt. De mensen die hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, eindigen gewoonlijk ploegend voor degenen die hun zwaarden behouden hebben. Heel cynisch, maar wel een beeld waar we ons niet aan kunnen onttrekken. Die Franklin was de uitvinder, was een drukker. Was eigenlijk een soort 18e eeuwse homo universalis, zoals Michelangelo en Leonardo da Vinci dat eeuwen voor hem waren. Hij was een van de founding fathers. Hij was een pleitbezorger van de onafhankelijkheid. Hij was de man die op het $100 biljet staat, maar ook een van de grondleggers van de Amerikaanse grondwet, waarin nadrukkelijk gesproken wordt over vrede en over gelijkheid. Kortom, het was ook een man die meer hoorde en meer zag dan de gemiddelde landgenoot van hem in die tijd. Een man met een profetisch talent. En toch dat cynisme. Kunnen we het ons nog permitteren om te dromen en te hopen? Als we beelden op ons netvlies projecteren van zaken die fout gaan in de wereld, waarbij ploegscharen worden omgezweet tot zwaarden, zoals we kunnen zien in het volgende kunstwerk, wat ik deze zomer ook zag in Kassel. Het is een Singer-naaimachine die omgesmeed is tot een op een mitrailleur gelijkend instrument. Macht zit niet altijd in wapens. Macht zit soms ook in kinderarbeid. In de kleding die je koopt bij de Primark of bij de Hennes & Mauritz. Ongelijkheid zit diep in ons systeem. Is het tijd voor dit soort toekomstcynisme? Of is het realisme? Micha, de profeet waar we ons verhaal van vanmorgen aan ontlenen, streed tegen onrecht, zou je kunnen zeggen. Dat is het hoofdthema van zijn optreden. Hij streed tegen machtsmisbruik van rijken. En hij streed tegen de afwezigheid van rechtvaardigheid. Als ik dit zie, dan denk ik dat het een heel actueel thema is. In het oerboek van de mens, ik heb het meegenomen om u te laten zien welk boek dat is. Dat is dit boek. Ik weet niet wie het kent. Het is een beetje een gek boek, maar het is wel de moeite waard. Het heeft als subtitel De Evolutie en de Bijbel. Nou, het gaat niet over evolutie, het gaat ook niet over de Bijbel. Maar wat gebeurt daar? Karel van Schaiken, gedrags- en evolutiebioloog, en Kai Michel, historicus en wetenschapsjournalist, die nemen ons mee in een andere visie op de waarde van de Bijbel. Eigenlijk heel erg de moeite waard om mensen vanuit een totaal andere discipline en met een ander soort achtergrond eens te laten kijken naar van wat is dat nou? En ze zeggen, die Bijbel is een boek vol met onontgonnen verhalen. En de Bijbel is ook een boek waarin heel mooi beschreven wordt eigenlijk wat de ontwikkeling van de menselijke cultuur is. Hoe we ons telkens weer hebben moeten ontwikkelen om weerstand te bieden tegen onze tweede of onze derde natuur. Ze geven aan dat de mens door veranderende omstandigheden, want we leven niet meer in het paradijs, en zij voegen daaraan toe van jager-verzamelaars in die hechte groepen, dat we telkens weer een cultureel antwoord hebben moeten vinden op die veranderingen. Net zoals Micha zich uitsprak voor een culturele verandering tegen de ingesleten gewoontes van die tijd. Het misbruik van macht door rijken. En misbruik van macht door rijken is ook iets wat we zien. Als je kijkt naar staatjes waarin staat wat het bezit is van de rijkste mensen der aarde, dan zie je dat dat steeds schever aan het groeien is. Steeds minder mensen hebben de helft van de rijkdom op deze wereld. Het is een proces waarin we als moderne mensen zitten, waarin gelijkwaardigheid van mensen weer tot kernwaarde is geworden. En dat proces waarin we mogen nadenken over die gelijkwaardigheid van mensen als kernwaarde in ons zijn, lijkt ons te helpen om weer stapjes te zetten in de richting van dat paradijs van gelijke mensen. En daar mogen we, al redenerend, ook dit rondje mee afsluiten. Dat wat Jezus ons aanreikte en aanreikt, heeft alles te maken met die vredelievende onderstroom die er ook is in onze maatschappij. Als we cynisch kijken naar de staat der dingen, zien we onheil en rampspoed. Als we statistisch kijken, bijvoorbeeld vanuit de nieuwe gepresenteerde bosatlas van de veiligheid van Nederland, dan ontdekken we dat er toch tekenen van vooruitgang zijn, dat er toch tekenen van vrede zijn. Ik wil tot slot met u een aantal beelden doornemen en laten zien hoe kunstenaars reageren op de maatschappij. Want eigenlijk is dat wel een interessant fenomeen, dat kunstenaars niet alleen maar verbeelden wat mooi is, maar ook ons reflecteren op wat gebeurt er nou eigenlijk vandaag de dag in onze maatschappij. En ik begin met een reeksje van twee beelden, schokkende beelden. Dit en het volgende beeld. Iets wat op ons netvlies brandt als we dat zien. Wat moet je daarmee? Wat kun je daarmee? Hoe kun je tekenen van hoop maken als je dit hebt? Guillermo Gallando, dat is een Mexicaanse kunstenaar, heeft dit ook geëxposeerd, volgende beeld, op de Documenta in Kassel. Confrontatie met iets wat heel erg is, maar hij heeft er iets aan toegevoegd. Dat is het volgende beeld. Hij heeft van dit voertuig van de dood een muziekinstrument gemaakt. Het is een gigantische sprong van geloof, een leap of faith zou je zeggen, om van dit soort vreselijke beelden een omkering te kunnen maken. Niet van die naaimachine een mitrailleur maken, maar andersom. Van dat doodsinstrument wat dat bootje was, een muziekinstrument maken. Weer een zwaard wat omgesmeed wordt tot een ploegijzer. Of moeten we ons confronteren met het volgende. Een kunstwerk van Piotr Uklansky. Het kunstwerk heet Real Nazis. De hoofdnatie staat in het midden. En het zijn enige honderden mensen die allemaal bijgedragen hebben aan dat verschrikkelijke bewind wat er was. In your face, een confrontatie. Of zijn er ook tekenen van een betere wereld? Op de plek van de boekverbranding in 1930... op een plein in Kassel is een monument gebouwd. Het Parthenon of Books. Dit monument. Mijn vrouw loopt ervoor. Marta Minujin heeft daar een kunstwerk gebouwd. En daar heeft ze mensen gevraagd om boeken in te leveren die ooit verboden waren. 100.000 boeken die ooit verboden waren, maar die mensen in hun bezit hebben, zijn daar naartoe gebracht. Waardevolle boeken waarin gedachten stonden die door regimes verboden waren en onderdrukt werden. En ik heb mensen gezien die hun boeken daar inleverden. Er was een inleverpunt, een plexiglazen box waar je je boek kon inleveren, zeg maar. En ik zag mensen met een bijna religieuze toewijding, zeg maar, hun boek in die box doen. Om te laten zien, ik weet waar het over gaat. Ik sta erbij stil. Ik denk erover na en ik wil er ook aan bijdragen aan dit vredesmonument. Dit monument van van kennis die ons ook vrede kan brengen. Volgende. Als u het ingezoomd ziet, ziet u dat het volgende plaatje kunt zien dat al die boeken gewoon in plastic gesield waren. En iedereen kan ook zien wat voor boeken daarin zaten. En het kunstwerk was pas af toen iedereen voldoende boeken had ingeleverd. Dus het was een proces van de maanden, dat die, de 100 dagen dat die tentoonstelling duurde. Toen ik in Duitsland was, kwam ik ook iets anders tegen. Iets uit de 17e eeuw. God schenke allen die ons kennen nog veel meer als ze ons gunnen. Wat zijn dat mooie uitspraken. Wat zijn dat mooie getuigenissen, zeg maar. Als je dat leest. Dat is weer zo'n moment waarop je een ploegschaar ziet en niet een zwaard. Ik zag nog iets anders in een stad in Duitsland. Dat was een giftbox. 2 oude, nutteloos geworden telefooncellen die gebruikt werden. En er staat een achtergrond in. Iedereen heeft dingen die niet meer gebruikt worden en die eigenlijk te leuk zijn om weg te gooien. Hier wordt de mogelijkheid geschapen om nachtbaarshilfe, naastenliefde te behalen. Simpeler en sneller dan over online platform kunnen we dat ook rechtstreeks doen, staat hier. Tips, producten die te groot zijn in die box, kunnen op het prikbord aangeboden worden en dan kun je ze ophalen. Wat is dat een mooi teken van hoop? Wat is het simpel? Net als die boxen van present die je uitreiken mag aan mensen die het wat moeilijk hebben. Zwaarden in ploegscharen. Een volgende beeld. We reden van ons appartement naar beneden. En er was een heel mooi venstertje. En in dat venstertje lagen altijd producten. Er was iemand die had wat over. En altijd weer lag dat daar anoniem te wezen. Zu verschenken. Alles was unter diesem Fenster steht, kunnen Sie gerne mitnehmen. Alles wat hier ligt, mag je gewoon meenemen. Wat is dat een mooi teken van hoop, dat mensen die anonimiteit opzoeken om dingen uit te delen. Het kunstwerk van Maarten Baas, wat ik in het Groningen Museum zag, is het volgende. Dat lijkt me beter dan lopen te roeptoeteren, zeg maar, want daar gaat dit kunstwerk over. Iedereen loopt maar een beetje te roeptoeteren. Maar wat het wel vraagt van ons is, en dat is het kunstwerk waar ik mee afsluit, en u moet dat beeld maar uitleggen zoals u dat zelf wilt. Dat is een beeld van Joseph Klibanski. Leap of faith. Soms zijn we van die astronauten, lijkt het wel. Die vol vertrouwen de toekomst invliegen. To boldly go where no man went before. Dat was de Star Trek openingszin. To boldly go where no man went before. En dat is wat altijd op ons weg ligt. Dat we het moeten aandurven om die onontgonnen terreinen te betreden waartoe de Bijbel ons oproept. En daartoe hebben we een leap of faith nodig. Amen.